Miriam Almaci.
Goedemiddag.
Voorzitter van Groen.
We gaan eerst met de deur in huis vallen. We zijn bezig aan de versoepeling van de maatregelen van de coronacrisis. En men begint zo'n stilletjes te denken, of heel hard na te denken over hoe moeten we dit betalen, want het plaatje heeft een serieuze kostprijs. Groen heeft in de verkiezingen een paar keer vermogensbelasting aangekondigd, wat dan door nationalisten en liberalen toen afgetekend is als een karikatuur die dan begonnen met wie gaat dat dan betalen, mensen met een wijnkelder enzovoort. Mm-hmm. Hè? Maar nu zou ik toch eens concreet willen vragen van hoe ziet u dat dan, dat die vermogens moeten belast worden?
Ja, het is natuurlijk ons, we houden al heel lang als Groene Partij een pleidooi voor een eerlijke fiscaliteit. Omdat wij vinden dat zoals dat nu gaat, met een samenleving waar de ongelijkheid groeit, hè, de armoede al op een recordniveau was voor corona en alleen maar gestegen is tijdens corona. Als dan de vraag komt van wie gaat de factuur van corona betalen, dan hebben wij heel duidelijk gezegd, en dat was in de week dat Jan Jambon bij Gert Late Night op de boot zat, en zei, ja, laat ons eerlijk zijn, het zal achteraf weer zijn zoals altijd. En dan dacht ik, kijk, nee, allee, dat kan echt niet. Je kunt het niet weer afwentelen op dezelfde mensen die na 2008, na de bankencrisis, ook die besparingen hebben gedragen voor iets waar zij geen fout aan hadden. Op een moment dat de ongelijkheid groeit. En dus wij hebben in de campagne lang voor corona zelf ook gezegd van, er moet een eerlijkere fiscaliteit komen. Dat bestaat uit drie dingen. Dat bestaat uit verwitten, hè, fraude aanpakken, alles wat weggaat naar het buitenland, terughalen, hè, al die achterpoortjes enzovoort. Er wordt al heel lang over gepraat, maar er wordt weinig aan gedaan. Of toch niet hard genoeg, ik zal het zo zeggen. Als je ook de afgelopen maanden las dat 172 miljard naar bekende belastingsparadijzen gaat, en dat men zegt, ja, maar dat zijn legale manieren, dan moeten we iets aan die manieren doen. Hè. Want dat is, ja, dat is inkomen dat ons land misloopt. Twee is verschuiven. En wat wij bedoelen met verschuiven is zeggen van, ja, de lasten op arbeid die nu heel hoog zijn, waar mensen heel snel veel lasten op hun loon betalen, toch verschuiven naar inkomsten dat steeds meer mensen halen uit aandelen, uit kapitaal. En daar zijn wij in Europa een van de landen die proportioneel gezien het minste bijdraagt. Want men schermt heel vaak met absolute getallen. De N-VA bijvoorbeeld schermt heel vaak met absolute getallen. Ja, maar kijk eens, de belastingdruk, vermogen is groot. Maar als je gaat kijken naar natuurlijk wat het aandeel daarvan is, van wat men echt verdient daarmee, dan is dat daar maar een fractie van. En dat is dat heel duidelijk niet eerlijk. Hè? Dat is niet de sterkste schouders die even zwaar bijdragen. Het voorbeeld van een verpleegster die meer belastingen betaald dan een HBIN-BEF, ja, dat voelt je dat dat niet juist zat. Dat zat niet juist voor corona. En zeker met corona, als je ziet wie de essentiële sectoren zijn van onze samenleving, die onze samenleving draaiend houden, hebben wij heel snel gezegd, kijk, geen business as usual, niet terug op de kap van diezelfde mensen. En diezelfde mensen die vaak minst bedeeld zijn, verwaarloosd zijn voor de crisis. Nee, die moeten nu versterkt worden en we gaan nu wel een operatie fairness moeten doen. Dat is voor ons wel belangrijk. Als je die samenleving en die economie wilt heropstarten, dan zeggen wij, start uw samenleving terug op en heb daar aandacht voor die menselijkheid en voor die fairness.
Maar eventjes voor de duidelijkheid, voor de luisteraars.
Het voorstel zelf.
Het is niet de bedoeling dat mensen met een vermogen bijvoorbeeld, als hun huis meegerekend wordt, dat 200 of tot 300.000 euro waard is, waar dat ze heel hun leven vooraf betaald hebben of gespaard hebben, dat die belasting gaan betalen.
Nee, wij hebben heel expliciet, zowel in de campagne, maar nu ook gezegd, dat gaat over de topvermogens. Hè. Dat gaat over degene die miljoenen aan vermogens hebben. En we hebben zelfs gezegd, om net de rechtse partijen mee te krijgen, laat ons vragen aan de Hoge Raad voor Financiën om eens een voorstel te doen, maar het moet gaan voor die top 1% tot de 0,01% voor mijn part. Maar daartussen, wat brengt ons het snelste, het meeste op? En daar vragen we een eenmalige solidariteitsbijdrage, zoals er vroeger bij andere crisissen ook zo'n bijdrage zijn geweest. En daarnaast vragen wij een eerlijkere fiscaliteit, omdat we zeggen, ja, het systeem aan zich moet ook rechtgetrokken worden. Ik hoor nu een aantal collega's ook praten over een eenmalige premie aan het zorgpersoneel. Ja, waarom zegt men dat? Om er dan vanaf te zijn en om het probleem van de te lage lonen en te hoge werkdruk niet te moeten aanpakken.
De werkdruk is natuurlijk al lang heel hoog en dat is natuurlijk omdat men al jarenlang aan het besparen is.
Ja, op kap van die mensen. En ook wat bijvoorbeeld gebleken is als ondersteunende diensten. Hè, dat blijkt dan bijvoorbeeld ICT-materiaal te zijn. En je ziet dan bijvoorbeeld voor de jeugdzorg of mensen in welzijnssectoren, ja, dat op het moment dat je dan met zo'n crisis wordt geconfronteerd, dat door die jarenlange besparingen op wat heel abstract lijkt alsof het niemand pijn gaat doen, dat dat catastrofaal is om goed te kunnen antwoorden en goed mensen te kunnen helpen die in de problemen zitten. Dus wat ons betreft is dat echt een belasting om wat meer evenwicht te brengen in die samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat we na corona beter kunnen, als je een herstart moet doen, waar corona ons toe dwingt, dat we dan beter opstarten en dat we met z'n allen nadenken hoe we dat beter kunnen doen. En voor ons is dat een voorstel daarin.
Ik bedoel, in feite, zoals het hoort, de sterkste schouders.
Ja, dat principe herstellen.
Mee betalen. Ondertussen heeft ook KCV vermogensbelasting aangekondigd als doel. Of dat er doorgekomen, dat is nog iets anders. Maar vreest u niet, we zitten nu mee aan de Vlaamse regering, ook weer vooral liberalen, nationalisten. En CD&V uiteraard. Federale regering moet nog gevormd hebben, maar voordat we zoiets er zouden kunnen doorkrijgen, vrees je niet dat er toch wel een centrum-linkse regering zou moeten komen? Dat, ik heb er zo'n twijfels over, of dat anders mogelijk is.
Als je kijkt naar hoe hard ze op dat idee hebben gekapt in de campagne, hoe hard men daartegen is gegaan, karikaturen van heeft gemaakt, dan komt dat natuurlijk omdat men dat wil begraven. Maar er zijn weinig goede kanten aan corona, maar een van de goede kanten is, en dat was eigenlijk in de campagne ook al zichtbaar, dat dat draagvlak er wel is bij alle partijen, ook bij hun eigen partijen. Dat heel veel van hun eigen kiezers ook niet snappen waarom. En ik denk dat er een revolutie uitbreekt als men nu zegt, we gaan het terug, ook bij hun achterban. Dus ik voel zeer goed aan, en ik denk in heel Europa, dat de traditionele partijen en de machtspartijen zeer goed beseffen, zoals het nu is, kunnen we het niet, gaan we het er niet doorkrijgen, business as usual. Dus ze gaan of een enorme machtsgreep moeten plegen, en er zijn er een aantal die daar niet vies van zijn. Maar er is geen excuus niet meer. En de draagvlak is enorm. En dan denk ik dat het belangrijk is om vooral vol te houden en vanuit de brede samenleving, met middenveld, met belangengroepen, tegen die klassieke gang van zaken en traditionele partijen in te zeggen, nee, niet met ons, deze keer niet. En deze keer vragen wij wel fairness.
Er zijn ook kritieken op het voorstel, omdat ze zeggen van ja, er is al een crisis, er is al veel werkloosheid, er zijn problemen. En dan zegt men, ja, als men nu juist die investeerders gaat afschrikken financieel, dan komt er nog meer werkloosheid en nog meer...
Ja, maar natuurlijk, er zijn twee traditionele tactieken om zoiets waar men eigenlijk niet wil te proberen wegkrijgen. Eén, er een karikatuur van maken. En twee, doen alsof dat het enige is dat je wilt doen om je economie en je samenleving te heropstarten. Nee, hè? Allee, wat wij ook zeggen tegelijkertijd, wat onze groene deal is, dat is een sociaal-ecologisch pact, hè, om bijvoorbeeld die economie duurzaam te krijgen, is massaal investeren. Massaal investeren in nieuwe, duurzame, lokale jobs hier bij ons. Hè. Want we hebben ook gezien dat die economie zoals dat ze nu is georganiseerd, ongelooflijk uiteengerokken is wereldwijd. Dus als er ergens iets stilvalt in een land ver weg, ligt heel die keten plat en stort onze economie ook in elkaar met heel veel schade. Dus dat daar, dat je moet zorgen dat je hier maakindustrie hebt, dat je hier jobs creëert en de vergroening van de economie helpt daarbij. En twee, men verwart daar bedrijven met individuele personen. En natuurlijk, iemand die vermogend is, is iets anders dan een bedrijf. Wij vragen een solidariteitsbijdrage van individuele burgers. Hè. Het is niet die individuele burger die een job creëert. Hè. Het is als die individuele burger zijn volledig vermogen investeert in een bedrijf, is dat niet meer iets wat dat hij heeft. Hè. Dan heeft hij dat uitgegeven en geïnvesteerd in een bedrijf. Dat gaat over wel degelijk het nettovermogen van mensen. Hè. Waar ze hebben op, bij wijze van spreken, in de vorm van aandeel of op een rekening. Dat gaat niet over wat er in een bedrijf zit. En het is dat bedrijf dat jobs creëert. Hè.
De maakindustrie naar hier halen, vreest u niet, want hoe gaat u die bedrijven in feite onder de hand houden, want die gaan uiteraard zeggen van ja, maar wij gaan dat niet doen, die lonen zijn hier veel te hoog en zo verder. We zien voor een aantal dingen natuurlijk met heel lage lonen in het buitenland. Hoe kun je die bedrijven ertoe lelijk woord natuurlijk, ertoe dwingen om zoiets te doen.
Wel, ik denk dat er in heel veel landen over heel de wereld nu wordt nagedacht van oké, de manier waarop de economie nu is georganiseerd, is dat eigenlijk wel de goede manier. En als ik dan zie wat zowat alle economen, in tegenstelling tot traditionele politici, zeggen, dan zijn die unaniem. Hè? Een Koen Schoors die in de Tijd schrijft, ja, wij moeten hier durven kiezen voor lokale maakindustrie. Het product kan ergens anders ontwikkeld worden, maar in 3D-printing hier worden gemaakt. Hè. Wij moeten investeren in strategische sectoren bij ons en we moeten er ook iets voor over hebben. En de klassieke vraag is, hoe zorg je ervoor dat we niet plat geconcurreerd worden door landen die echt onder elke lat doorgaan? Wel, China is bezig met wat wij hebben voorgesteld in de campagne voor China te ontwikkelen. En dat is de Carbon Border Tax in Europa. Dat is producten die van elders komen, die, waar dat de sociale omstandigheden waarin ze geproduceerd zijn en de ecologische omstandigheden onder de lat gaan. En dus sociaal onaanvaardbaar, omdat je er niet van kunt leven qua loon. En ecologisch onaanvaardbaar, omdat het over de grenzen van de planeet heen gaat. Dat is wat Kate Raworth de donut-economie noemt, die ondergrens van sociaal en menselijk en die bovengrens van wat de planeet uitzegt, om het dan zo even plastisch voor te stellen. Daarbinnen, bedrijven die dat niet respecteren, die betalen een carbon border tax en die betalen voor de afstand die zo'n product moet afleggen, dus ook de grote voetafdruk die het met zich meebrengt, waardoor dat je bedrijven die hier zitten beschermt tegen dat soort oneerlijke concurrentie. En dat is onze visie erop. En je ziet dat, terwijl dat er is ook heel veel goodwill voor bijvoorbeeld de staalsector bij ons, hè, waar we toch heel hard zijn als Groene Partij om te zeggen, je moet je voetafdruk naar beneden halen, maar die dat hier heel innovatief daarover mee nadenken, dus dat zal misschien raar zijn dat ik dat zeg als Groene voorzitter, maar dat is wel zo. Ja, die willen niet plat geconcurreerd worden door goedkoop staal, waardoor dat hier jobs zouden verdwijnen, jobs die belangrijk zijn voor mensen hier. Ja, als je die kunt beschermen van dat soort concurrentie en tegelijkertijd richting vergroening, kunt u, daar heb je twee vliegen in één klap.
Maar kunnen we dat als heel land? Moet dat niet internationaal?
Dat is daarom dat we dat Europees, op Europees niveau voorstellen. En China is iets vergelijkbaar aan het ontwikkelen voor zijn eigen grondgebied, dat ongeveer vergelijkbaar is natuurlijk. En dus op die manier zoeken wij naar een mechanisme. En dat mechanisme is iets waar alle economen wereldwijd het over eens zijn. De vraag is, hoe brengt het in praktijk? En de vraag is, krijgen er traditionele partijen van overtuigd? Want wat wij belangrijk vinden, is dat dat systeem verandert. Dat je niet individuele burgers gaat straffen, maar dat dat systeem verandert. En dat is een heel mooi voorbeeld over hoe dat je ervoor zou kunnen zorgen dat je hier maakindustrie hebt, dat je beloond wordt voor een innovatief en een groener gedrag, in plaats van mee te willen concurreren met wie slecht doet internationaal. En daar zijn een aantal bedrijven die nog echt wel hun huiswerk moeten doen, die zich ook, voor wie het gemakkelijkheidsantwoord is, ja, maar ja, anders kunnen we niet concurreren. Dat gemakkelijkheidsantwoord nemen we dan ook weg. Maar ik zie er ook heel veel die nu aan het nadenken zijn. Ook veel nieuwe bedrijven die aan het nadenken zijn over vergroening. En die willen wij ook beschermen en een duw in de rug geven.
En wat met bijvoorbeeld een voorstel zoals in Denemarken werd gelanceerd? Dat men bijvoorbeeld geen staatssteun zou geven aan bedrijven die nog dividenden keren aan aandeelhouders.
Helemaal akkoord, hè? Dat hebben wij, jawel. Dat is niet alleen denkbaar. Ik heb dat op een bepaald moment in de pers ook gezegd, dat volgens ons de te volgen weg is. Dat was voor Denemarken. Dus iedereen die cash krijgt van de overheid, moet zich voor ons houden aan een aantal voorwaarden. En dat betekent dat als je geld nodig hebt als bedrijf, dat je dan ook geen geld gaat geven in de vorm van een bonus. Dat je niet ineens de aandelen gaat terugkopen van een manager die daar via zijn contract recht toe heeft om te zeggen, nu wil ik dat je mijn aandelen, dat zijn aandelen buybacks, en dat je ook geen dividenden uitkeert. Want het is heel onlogisch om te zeggen, hier, geef mij geld, uw hand op te houden als bedrijf, want corona heeft ons hard geraakt en we gaan failliet, maar de manager krijgt wel een bonus of onze aandeelhouders krijgen dividenden. Daarvoor geven we geen staatssteun. Wij geven staatssteun om jobs te bouwen en een bedrijf draaiend te houden. En te zorgen dat het de economie overleeft. Dus wij hebben heel expliciet die voorwaarden ook op tafel gelegd in onze zaterdagvergaderingen bij de regering. En die zijn ook aanvaard. Dat hebben wij binnengehaald als Groene Partij. We zijn daarin gesteund door de andere linkse partijen. Maar we zijn degene geweest die dat in de krant hebben gevraagd, die dat ook in de vergadering ervoor hebben aangekondigd en die dat ook hebben verkregen. Dus alle maatregelen die tot nu toe genomen zijn, zijn met die voorwaarden. Na corona natuurlijk, als men geen steun meer nodig heeft, zullen een aantal bedrijven op een klassieke pad verder gaan. Maar wat ons betreft is het dan die eerlijke fiscaliteit die moet...
Ook ergens de schrik, want ik denk dat dat nogal moeilijk te controleren is.
Dat is niet waar.
Dat bedrijven die, dat er in de bankencrisis ik spreek niet over elk bedrijf, maar er zijn er een paar geweest die dus ook bijna uitschaamten omdat het niet overkwam. Hè, dus geen dividenden of heel weinig dividenden hebben uitgekeerd, maar dan na 3 jaar ineens dubbele of 3-dubbele dividenden uitkeren.
Ja, dus dat is het punt van op lange termijn, waar gaat het naartoe? Hè? En dus al wie nu staatssteun vraagt, kan in die periode dat ze moeten overleven, dat niet doen. Hè? Maar natuurlijk, een bedrijf op zichzelf, als men daar beslist in de Raad van Bestuur, we gaan terug beginnen met dividenden, dat is heel moeilijk. Maar daarvoor dat wij ook zeggen dat deze periode een ideaal moment is om het sociaal overleg te versterken. En natuurlijk, wat je niet mocht vergeten is, corona gaat nog een hele lange nasleep hebben. Zeker in onze economie en in onze samenleving als geheel, hoe dat we gaan werken. Hè. Wat de rol van telewerk gaat zijn, dat is dan het goede verhaal. Maar ook hè, hoe zo'n bedrijf zich gaan herstellen. En eigenlijk is het gewoon vanuit toekomstperspectief voor bedrijven heel dom als ze dat snel terug zouden gaan doen, want dan halen ze terug geld uit een nog herstellend bedrijf. Dus wat de taak van de overheid moet zijn, is een sterke partnerstaat die zorgt en waakt dat jobs zo min mogelijk verloren gaan. Want anders komt geen negatieve spiraal terecht, want bedrijven moeten een afzetmarkt hebben. Afzetmarkt betekent mensen die dat kunnen kopen. Mensen die dat kunnen kopen betekent mensen die koopkracht moeten hebben. Als je koopkracht zou moeten hebben, dan is het belangrijk dat je een job hebt en dat je een inkomen hebt. Dus hoe minder jobs er zijn, hoe minder koopkracht, hoe minder er gekocht zal worden, hoe problematischer voor de economie. Dus als bedrijven die tactiek gaan toepassen, is dat vooral slecht voor hun eigen sterkte en slecht voor de economie in zijn geheel. En de bekommernis van de overheid moet zijn, is dat die veerkracht van de economie, dat een individueel bedrijf nadenkt over zijn rol in het grotere geheel en dat men dus sterk samen met de sociale partners waakt daarover. En dat men zegt, ja, maar niet op deze manier. En dat op momenten dat men ziet dat men zeer korte termijn vooral aan de portemonnee van de aandeelhouders denkt, dat er ook een collectieve druk is om te zeggen, ja, dit is geen goed idee. Hè? Het is niet goed voor het bedrijf en niet goed voor onze samenleving.
Jobs moeten behouden worden. Wat met de vervuilende luchtvaartsector?
Dat is een hele goede vraag. Als je nog 3 uur hebt, wil ik daar gerust meer. Maar het zijn 2 zaken. Hè. Dat businessmodel van die luchtvaartsector was caduc al voor corona. Dus je zag al de afgelopen 5 jaar, Brussels Airlines maakte geen winst. Hè. Lufthansa investeerde daar ook niet in. Als je het dan hebt specifiek over onze Zaventem Carrier, om het dan zo te zeggen. Terwijl Lufthansa wel winst maakte. Hè. 1,2 miljard netto heeft gedraaid vorig jaar. Daarvan 380 miljoen heeft uitgekeerd aan dividenden in plaats van geïnvesteerd in dochters enzovoort. Dus je ziet dat een enorm korte termijn winstgedreven zakenmodel is, waar dan werknemers heel vaak worden gebruikt als een soort chantagemiddel richting overheden om allerlei voordelen te krijgen die andere sectoren niet hebben. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van kerosinetax, terwijl dat jij, als jij gaat tanken, of ook de trein bijvoorbeeld, zij moeten wel belasting betalen. Dat is oneerlijk. Men heeft het heel vaak over level playing field in de economie. Wel, het is heel bizar dat de luchtvaart daar niet aan moet voldoen. En waarom? Omdat dat eigenlijk ook een beetje een zeepbel is. Dus die sector had het al heel moeilijk. En dan komt corona daar bovenop. En dan zie je natuurlijk dat de structurele fouten, ja, je kan die niet rechttrekken in een crisis. Wat je wel moet doen, is in de crisis dan zorgen dat die structurele fouten op lange termijn eruit gaan. En vandaar dat vanaf dat één van die bedrijven staatssteun vraagt, dat je keihard moet onderhandelen over de sociale voorwaarden en je niet meer laten chanteren. Hè? Want je weet toch, hè, men was al voor de zoveelste herstructurering aan het nadenken bij Brussels Airlines, opvolger van SN, opvolger van Sabena. En met de moederholding, als je geld geeft, dat er ook iets voor terugkomt. Geen blanco checks meer, zoals na 2008. En dat betekent die sociale en die milieuvoorwaarden voor ons ongelooflijk belangrijk zijn. En, dat is iets wat weinig mensen weten in het geval van de luchtvaartsector, maar hun fiscale wegen gaan ook via belastingsparadijzen. Die vliegtuigen worden geleased, die worden geleased via leasingbedrijven die in Ierland zitten, omdat ze daar veel minder belastingen moeten betalen binnen Europa. Ja, maar nee, maar SN ook, Lufthansa ook, de lessors heet dat, dus de leasingbedrijven die vliegtuigen leasen aan de airlines, die zitten in Ierland omwille van de fiscaal gunstige omgeving. Daar, ja, daar zeggen wij, daar is een rol voor Europa om binnen Europa toch dat soort fiscale concurrentie te stoppen. Hè. En dus er zijn verschillende aspecten om het debat daar te openen. Maar voor ons is de korte termijn prioriteit nu het correct omgaan met het personeel en het incorporeren van sociaal en milieumaatregelen. Wat wil dat zeggen? Welk pad gaat Lufthansa volgen met Brussels Airlines om de klimaatmaatregelen van Parijs, om daaraan te voldoen tegen 2050?
Dat betekent misschien wel dat er in die sector jobs zullen.
Wel, ik vrees dat de manier waarop de sector gevoerd was, dat men eigenlijk... Dat men een stuk herstructurering had. Wij proberen elke job te redden, maar wel met een toekomstperspectief. Wat we niet gaan doen, is hen een blanco cheque geven en vanaf dat corona gedaan is, zien dat die jobs toch verdwijnen en geen enkele return voor de samenleving dan te krijgen. Dat is eigenlijk, en dat is een moeilijk evenwicht. Vandaar dat ik zeg, je kunt niet rechttrekken in een crisis wat structureel fout is gelopen.